Als nieuws in Amerika ooit is ingeslagen als een bom, dan was het een uitgelekt conceptvonnis van het Hoge Rechtshof om de federale abortuswet te blokkeren. In de eerste plaats vanwege de inhoud, dit zou echt kolossaal nieuws zijn, maar ook het feit dat het uitlekte. Een lek bij het Hoge Rechtshof? Griezelig idee. Vicepresident Kamala Harris trok enorm van leer.
Those Republican leaders who are trying to weaponize the use of the law against women. Well, we say, how dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they?
We gaan uitvoerig in op deze juridische mijlpaal en natuurlijk ook op dat lek. En is Biden, die diep verontwaardigd is, wel helemaal oprecht? Dit is aflevering 127 van Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Vorige week nog heel gezellig aan tafel bij Jan, maar nu weer in de BNR-studio met koffie uit de Amerika Podcast beker, uiteraard.
Nou, Dat gelukkig wel. Dat is vertrouwd. Ik ben Jan Post, maar ik zit nu inderdaad alleen aan mijn eettafel in Washington. Maar het goede nieuws is inderdaad ook dat ik ook met zo'n Amerika-podcast beker voor me zit. Met kopje verse koffie is het. En ik noem het nog maar even. Zo'n beker kun je winnen met een originele, grappige, kritische of slimme vraag. En ja, Bernard, als we toch aan het begin van onze uitzending zitten, dan moeten we ook nog even iets anders pluggen. Hè? Want we hebben ook groot nieuws te melden over een live event.
Ja, zo is dat.
Hebben we allebei heel veel zin in.
Ja,
3 juni hè, gaat het gebeuren.
Ja, wij maken een enorme sprong naar het centrum van de macht, Jan. Want jij denkt dat je daar zit in Washington, maar dat is niet zo. Wij gaan samen naar Den Haag.
Ja, zeker. In Nieuwspoort. Daar is iedereen van harte welkom. En dan gaan we live een podcast opnemen. We zijn nog heel hard bezig hè, om daar allemaal bijzondere dingen voor te verzinnen en te doen. Maar het wordt in ieder geval een hele mooie avond.
Ja, datum kunnen we al verklappen, hè? 3 juni.
Ja, precies. In Nieuwspoort, Den Haag.
En het is BNR in samenwerking met het Haagse College. Dat organiseert het allemaal. En wij verheugen ons erg geweldig op.
Ja, dat wordt sowieso een hele leuke avond. En we hopen natuurlijk dat jij daar ook bij bent. Je bent in ieder geval van harte uitgenodigd. De kaartjes zijn te krijgen via de website van het Haagse College. En ik noem hem maar eventjes als haagscollege.nl. Haags met SCH erachter. Dat is haagscollege.nl/college/Amerika-podcast. En daar vind je alle informatie over die bijzondere avond. Ons eerste live-event, Bernard. Dat is
ja.
Me wat.
Ja, zo is dat. En dan alweer zo snel samen de podcast doen. Dat is ook bijzonder, want het is mij vorige week weer geweldig bevallen. Echt, was ontzettend leuk bij jou thuis. Zoals het een paar keer ook bij mij thuis in New York is gebeurd. Dat vond ik toch ook een kick. En ook wel eens, in Amsterdam. Dat maakt het toch allemaal net iets leuker. Toch?
Ja, het is goed als je elkaar in de ogen kan kijken. Dat is altijd mooi. Dat vind ik ook wel hoor. Ja. Dus fijn dat we dat straks in Den Haag ook weer een keertje
kunnen doen. Maar de afgelopen dagen was het tegendeel het geval. Want ik reisde dus naar het oosten. Helemaal naar Amsterdam. En jij reisde helemaal naar het westen. Naar Oregon. Wat soms het Californië, maar dan rustig wordt genoemd. Ja, hoe was het daar, Jan?
Ja, dat vind ik een hele mooie omschrijving. Want het was daar inderdaad ook heerlijk, heerlijk rustig. Het was ook wel typisch Oregons weer. Dus veel regen. Een beetje Nederlandse herfst, zo voelt het dan. Maar ja, je kent het ook. Hè, waanzinnige natuur daar. Die eindeloze bossen. Die waanzinnige kust. Waar ik heel eventjes ook nog heb kunnen kijken. Het is zo'n mooie staat, dat Oregon.
Ja.
Naast al dat mooie natuurschoon, wou ik toch ook nog even terugkomen op Portland. Want daar hebben we het, ik denk vorig jaar rond deze tijd, ietsje later hebben we het er wel over gehad. Einde van de zomer was dat, toen was ik daar ook net geweest, toen was dat op vakantie. En toen was ik heel negatief, want het was toen heel stil daar op straat in de stad Portland. Hè, die stad die zo bekend staat als alternatief, creatief. Een stad ook met een beetje zo'n scherp alternatief randje, wat echt hele leuke kanten heeft. Maar toen was het ook vooral stil en zag ik heel veel zwervers op straat. En daarnaast was het, het voelde een beetje als een soort zombiefilm af en toe. En ik was er nu weer een paar dagen. En Ik moet zeggen, Bernard, gelukkig waren er nu wat lichtpuntjes. Downtown in Portland, daar waren echt veel meer mensen op straat. Die zwervers, al die daklozen, die zijn er nog steeds. Dat is nog steeds een enorm probleem. En dat is ook echt iets waar ik nog steeds af en toe een beetje... daar krijg je echt een raar gevoel van. Want het is een hele rare tegenstelling. Je ziet aan de ene kant... aan de ene kant ruik je de espresso's van de hipsters en de cappuccino's. En aan de andere kant... om het hoekje, daar staat dan een tentje en dan is de urinelucht daar. En dan dat is de hele andere kant dan. Ja. Om het dus eventjes de positieve kant te benadrukken. Er was echt weer meer leven daar in die stad. En ik merkte nu wat van die kant waarvan mensen altijd zeggen... dat is zo leuk aan Portland, er zitten ook zoveel bijzondere mensen. Dat excentrieke gevoel, dat vrije gevoel. Een beetje een soort Berlijn, zeg maar. Dat was er nu ook alweer.
Prima vergelijking, ja, dat vind ik ook. En hebben ze het nog veel over die verschrikkelijke rellen die daar hebben plaatsgevonden?
Nou, daarover, dat was een van de redenen waarom ik ook echt eventjes een tussenstop in Portland wilde maken. Het is straks 2 jaar geleden dat die rellen daar begonnen zijn. Dus ik dacht de 28 mei dat echt het jubileum is dat het daar begon met die rellen. En er wordt nog steeds regelmatig gereld. En ook toen ik er was, waren de demonstraties toen. Ik was er ook bijvoorbeeld op 1 mei. Dag van de Arbeid, dus er komen ook veel alternatieve mensen... die komen naar buiten, die gaan lekker demonstreren. Ik zag wat mensen met communistische tekens op hun shirt rondlopen. Antifa-tekens kwam ik tegen. Het was ook een protest dat bijvoorbeeld ging over de vorming van vakbonden... bij Starbucks en andere grote bedrijven, bij Amazon... Dus al die dingen een beetje door elkaar. Maar als je dan... En waar ik was, was het toen even... Dat was heel vredig. Maar het politiebureau, dat is nog steeds een vesting. Daar staat een gigantisch hek omheen. Betonblokken. Alle ramen zijn dichtgetimmerd. Dat is echt... Daar wordt regelmatig nog worden met molotov cocktails gegooid. Stenen door ramen. Dat soort dingen. En ook in de binnenstad zie je bijvoorbeeld... Nou, ik vertelde de vorige keer over de Apple-winkel. Dat viel me toen enorm op. Dat was namelijk ook zo'n vesting. Een glazen pui heeft die. Maar er staat een enorm hek omheen. Nou, dat hek is er nog steeds. Dus dat, je ziet dit echt nog steeds in die binnenstad. En het gebeurt dus ook nog steeds.
Ja, ja. Het was voor mij omdat de stad die jij beschreef eerder... dat is zoals ik hem ken of heb leren kennen. Een beetje hip, een beetje links. En die rellen die waren zo een contrast destijds. Alleen dat al, niet alleen de armoede, maar die rellen. Dat was voor mij zo... Het past in allerlei plekken, maar het laatste waar ik had gedacht was Portland. En toch,
ja,
hè? Ja.
Ja.
En overigens, je hebt het nou over die daklozen. Moet toch even... op terugkomen, omdat toen ik bij jou in Washington was... toen was een van de dingen die me opvielen... we hebben er ook gesproken, al die tentjes die je op straat ziet staan... Mm-hmm. waar daklozen in wonen. En die had ik nog niet gezien. Want in New York heb je ook een hoop daklozen, maar niet in tentjes. Die slapen gewoon in portieken of onder bruggen of ga zo maar door. Maar die tentjes had ik nog nooit gezien. Dus je ziet eigenlijk overal een soort kleine campings... met al die mensen, met wasgoed buiten... en een barbecue-setje voor de deur. En zo. Heel apart. Is dat wat je daar dan ook ziet in Portland?
Ja, dat is, je hebt gelijk, dat is in Washington zie je dat ook steeds meer. Daar is ook wel wat, dat heeft ook met het beleid te maken in Washington. Ze stonden ook voornamelijk onder bruggen en de plekken waar je het verwacht. Maar die worden dan om de zoveel tijd schoongeveegd. En dan moeten ze ergens naartoe en dan komen ze dus op andere plekken terecht. En ook in de goede buurten, zeg maar, daar staan ze dan ook. En als je... Je hebt dan wat een duurder soort winkelcentrum in het centrum van Washington met allemaal van die hele dure merken. En daarnaast is dat een parkje. En daar staan inderdaad zomaar 10 tenten op een rij. Allemaal van die goedkope kleine koepeltentjes. En daar wordt dan, het is echt een soort kamp is dat geworden. Ja. Totdat ze daar weer worden weggehaald. En dan worden ze weer ergens anders neergezet. En zo gaan ze als een soort nomaden door die stad heen. En hulp is er verder niet. Het is alleen wegvegen en weer ergens anders overnieuw beginnen. Ja. En dat is inderdaad, het is een vreselijk gezicht. Het valt me ook op dat in meer Amerikaanse steden te zien is. Die tentjes. Maar ik moet wel zeggen, Portland is daar nog steeds wel een dieptepunt in. Want daar zie je er zo veel. Je kan daar bijna niet over de stoep lopen. Of je komt alweer een tentje tegen. En ook allerlei varianten daarop. Ook oude RV's, hè, van die grote campers die daar dan staan. Die duidelijk al heel lang niet meer gereden hebben. Daar wonen dan ook mensen in. Parkeerplaatsen, allemaal auto's die zijn een beetje zijn omgebouwd eigenlijk tot een soort semi-permanent huis. Echt hele kampen daar. En daar dat bepaalt echt wel het straatbeeld daar in hele grote delen van Portland. Ja. Dat is ook Amerika. Dat blijft die rare tegenstelling.
Ja, dat is ook Amerika. Jan, we moeten even toch weer even naar jouw woonplaats. Want het grote nieuws van deze week, dat speelt zich echt daar af. Kunnen we rustig zeggen. Ja. Want bij het Hoge Rechtshof, dat is het hoogste rechtscollege in het land, dat ook een soort van semi-wetgevende taak heeft, komen we direct wel op terug. Daar dreigt een revolutie. Gaat het gebeuren, Jan? Gaan ze een 50 jaar oude uitspraak die het recht op abortus bij de vrouw legt herroepen?
Ja, ik denk wel dat het gaat gebeuren, inderdaad. Je zei het in de intro al, het sloeg echt in als een bom. Dat eerste alertje wat binnenkreeg van Politico zelf, het kwam naar buiten via Politico. Die hadden de concepttekst eigenlijk, een soort eerste versie van het besluit van het Hoge Rechtshof hadden ze in handen gekregen. Uitzonderlijk. Dat sloeg echt in als een bom, want daarin stond dus in inderdaad dat zij Roe versus Wade, die mijlpaaluitspraak van het Hoge Rechtshof uit 1973, hebben we het ook al vaak over gehad, die zo belangrijk is geweest en eigenlijk 50 jaar lang heeft het recht op abortus heeft beschermd. Dat eigenlijk nooit had mogen plaatsvinden. Dat was rechter Samuel Alito, die heeft dit geschreven. 98 pagina's lang was het maar liefst. En hij geeft dan allerlei argumenten die we wel eens eerder hebben gehoord, maar die altijd werden weggewoven door het Hoge Rechtshof. En het gaat dan met name om wie heeft het recht om dit te bepalen. Kan het Hoge Rechtshof zeggen dat abortus een recht is? Die Alito zegt nee, dat is niet zo. Dat is aan de staat. Het is niet aan rechters, het is aan politici. Die moeten dat bepalen. Het is dus nog niet officieel. Hè? Het is nog steeds een concept. Maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn die er nog vanuit gaan dat er een paar rechters van mening gaan veranderen. Denk jij ook niet, toch, Bernard?
Nou, nee. Het vonnis komt overigens, begreep ik, hoorde ik net, geloof ik, of gisteren. Wordt waarschijnlijk wel pas van de zomer verwacht. Dus,
juni of juli.
Het is een concept. En als ik het dan goed begrijp. Ja, kijk, dat Roe versus Wade, dat was een federale uitspraak. Dus die gold voor het hele land. En in feite zeggen ze dus nu: ja, we gaan dat niet verbieden. We gaan abortus niet verbieden. Daar gaan we niet over. Maar als dat concept vonnis van Alito wordt overgenomen, dan geldt de federale status niet meer. Dus dan wordt het per staat besloten. En dan moet een vrouw die abortus wil naar Californië of New York of een andere, of Oregon of een andere, laten we zeggen, wat progressievere staat waar die ingreep wel blijft toegestaan. Dus het wordt dan heel ingewikkeld en ook heel kostbaar. Want de mensen die hebben vaak het geld niet om een enorme reis te maken voor een medische ingreep. Dus hoe komen ze er? Dat wordt echt in zo'n groot land een probleem. En ik wil wel, dat heb ik toch, vind belangrijk om er even bij te zeggen, we kijken nu naar Amerika, van wat is dit nu toch voor achterlijk gedoe, of in deze tijd, of sommige mensen zullen juist zeggen, nou, we zijn blij dat ze eindelijk dat verstandige besluit nemen, daar gaan we dan niet over, maar toch, voor de volledigheid, in Polen en in Malta, dat zijn toch allebei EU-staten, daar is abortus ook vrijwel onmogelijk. En tot voor kort was het in Ierland verboden. Dus daar is net pas een abortuswet aangenomen. Dus het is niet zo dat Amerika daar alleen in staat. Het grootste deel van Latijns-Amerika mag het helemaal niet. Is het gewoon verboden. Maar toch, het is een mijlpaal. En ik heb ontzettende moeite met de gedachte. Vooral omdat het zo'n republikeins ding is geworden.
Mm-hmm. Ja, en het is Ja, het is ook zo'n politiek beladen onderwerp. Dat is het al heel lang natuurlijk. Dat is het al ook tijdens Roe versus Wade en die periode daarna was dat ook. Dat is altijd zo geweest. Maar hoe dat nu dan weer ook de laatste jaren echt terug is gekomen, als met stip als zo'n belangrijk politiek standpunt. Dat is bijzonder om te zien. En ook, ik snap wel, er zijn gedachten erachter waarom Republikeinen dit doen. Maar ik vraag me ook wel af, van, dan moet dit nou de eerste prioriteit hebben in dit land. Maar goed, het is die discussie, die democraten die zeggen, wij zijn voor vrije keuze, voor abortus. De vrouw mag dit bepalen. En kijken ook naar al die gevallen waarbij een abortus gewoon nodig is, zeggen ze dan. Stel dat iemand, een vrouw van verkrachting het slachtoffer is, dan moet je toch een uitweg geven aan zo'n vrouw. Er zijn allerlei andere redenen, gezondheidsredenen te bedenken. Maar Republikeinen die zijn eigenlijk behoorlijk hard daarin. Die zijn echt tegen. En het is ook alleen al in die benamingen, daar zit ook al die hele politieke strijd en ook de spin die aan beide kanten wordt gegeven. Het pro-choice kamp en de pro-life beweging. Ze zijn allebei niet tegen iets, maar voor iets. Het is uiteindelijk dus die strijd tussen de mensen die zeggen de vrijheid voor de vrouw en de anderen die zeggen de bescherming van het ongeboren leven en dan ook die ongelooflijk ingewikkelde discussie wanneer dat leven begint.
Ja, ja. Ik heb ooit, het schiet me nu te binnen, we hebben het er ooit wel eens over gehad, aan Goldwater, de senator die ooit heeft geprobeerd president te worden en die gold als misschien
zeer conservatief.
Ja, die gold wel misschien als de meest conservatieve ooit. Die werd op zijn oude dag, toen was hij al lang gepensioneerd, werd hij wat liberaler van opvatting en werd ook een beetje een éminence grise in Amerika. En die heb ik toen geïnterviewd over deze kwestie en nog een paar andere van die kwesties. En de vraag was, hoe kan het zijn dat een partij, de Republikeinse Partij, die in principe tegen elke bemoeienis is van de overheid met het privéleven, zo ontzettend onder deze kwestie nou zo verschrikkelijk belangrijk vindt? Ja. En toen zei zijn antwoord was, je hebt helemaal gelijk, dat is eigenlijk helemaal geen Republikeinse traditie, om zo te denken. Maar dan moet je wezen bij mijn erfopvolger Ronald Reagan. Want die heeft in eind van de jaren 70, begin van de jaren 80, die conctie gesloten met evangelische beweging. En die heeft hij ingekapseld. Of de evangelische beweging zeggen eigenlijk dat het eigenlijk andersom is. Dat die de Republikeinen hebben ingekapseld. Maar hoe dan ook. Die hebben een conctie gesloten. En sindsdien is dat zo enorm emotioneel republikeins ding geworden. Daar hoorde ik van op toen. Ik vond het een hele goede verklaring. En het is ook raar, want als je verder kijkt naar republikeinen, die worden bij het idee van federale bemoeienis met wat dan ook, dan worden ze ontzettend boos.
Maar hier, het over wapens gaat, dan is het nee, dit is tyrannie. Maar
is tyrannie.
Als het dus om het lichaam van een vrouw gaat, dan houdt die vrijheid even op.
Als het gaat, is ze nou wel of niet baas in eigen buik, dan houdt het inderdaad op. Nou ja, het heeft in het Hof al die jaren afgehangen van de samenstelling. Dat Hoge Rechtshof bestaat uit 9 leden. En tot de periode Trump was de progressieve flank met 5 leden net in de meerderheid. Dus elke keer als er een zaak kwam over Roe versus Wade, dan, ik ga even kort door de bocht hoor, maar dan zei toch net een meerderheid, nee, dat laten we in stand. Door de benoeming van door Trump voorgestelde rechters, benoemd door de Senaat uiteraard, is dat omgeslagen, want 3 progressieve rechters zijn er nu nog maar en 6 conservatieve. Maar als je kijkt naar de positie van John Roberts, de voorzitter, de president van dat Hoge Rechtshof, dan krijgen we de indruk dat hij begint over te hellen naar de progressieve kant. Dat hij ook iets heeft van, jongens, er zijn grenzen en ik ben rechter en ik ben geen activist of zo.
Mm-hmm. Ja, en het was wel interessant, want Roberts, dat is ook de rechter waarvan het nog een beetje onduidelijk is nu, hè, welke kant hij opgaat. Ja. En dat is juist de baas daar, zeg maar. De man die het allemaal een beetje goede banen moet leiden. En dat was ook degene die echt woest was toen dit concept vonnis, zeg maar, uitlekte. Er waren hier gelijk beelden op tv, heb je vast ook gezien. Dat 's ochtends de camera crews die stonden bij hem voor de deur, voor zijn huis, om op te wachten. Hij wilde natuurlijk toen niks zeggen. Nee. Maar er kwam later een verklaring. Hij sprak het niet tegen. Die tekst is inderdaad correct. Dit is echt een concepttekst. Robert zegt ook, we zijn nog ons werk aan het doen. Hij zegt ook, ons werk zal hier niet door beïnvloed worden. Dat lijkt me heel erg lastig nu de druk zo gigantisch toeneemt. Maar tegelijkertijd is die druk er ook altijd wel natuurlijk. Maar Roberts die zei nadrukkelijk ook dat vonnis is er gewoon nog niet. Ja. Maar hij zei ook we gaan een onderzoek starten. En dat is ook wel een interessant, hè, hoe dat gaat aflopen.
Ja, en wat de eventuele sanctie is als je uitvindt wie dat lek heeft gepleegd. Want ik las een stukje, ik geloof in de Washington Post, weet ik niet meer heel zeker. En daarin zeiden ze van ja, zelfs als je erachter komt, wat dan?
Ja, precies. Ja. En waar ik ook, want daar zie ik ook verschillende speculaties over hoeveel mensen nou toegang hebben tot deze tekst. En daar lees ik mensen die zeggen, ja, dat zijn er niet zoveel hoor. Want dit gaat echt tussen de rechters. Maar aan de andere kant heb je nog al die werknemers daaromheen. En dan wordt het Witte Huis waarschijnlijk ook nog wel een beetje op de hoogte gehouden, wordt gezegd. Niet bevestigd trouwens, maar er zijn allerlei kanalen waardoor er toch wel wat mensen op de hoogte zijn. Ik weet niet of die allemaal die 98 pagina's in de mailbox hebben gehad. Maar ik ben heel benieuwd. En wat ik ook wel interessant vind, die Republikeinen, die zitten heel erg op het lek. Die zijn daar heel boos over. Die zeggen van ja, nu kunnen ze niet meer onafhankelijk hun werk doen, die rechters. En die democraten zeggen van wacht even, we moeten ons niet af laten leiden. Het gaat om dat recht op abortus. Dat is waar we het over moeten hebben en niet over dat lek. En dat is ook nog wel eens een beetje een strijd. Want dat verhaal van dat lek, dat is natuurlijk ook een soort Hollywoodfilm tegelijkertijd. Ja. Dus ik zie veel Amerikaanse media zich daar toch op richten.
Ja. Jij en ik hebben allebei gisteren een interessante column gelezen in de New York Times, die ging daar helemaal over. Hè? Over wat heeft hier nu gespeeld? En wie heeft er belang bij wat? En dan zie je de theorie, ja, als je het lekt, dan dwing je misschien conservatieve rechters die niet de geschiedenis in willen gaan als een soort moordenaars om bij te draaien. En anderen die zeggen, nee, als je het lekt, dan geeft dat ze juist extra kruid om hun standpunt nu eindelijk eens door te drukken. En elk van die analyses denk ik, ja, dat zou best kloppen. Klinkt niet onlogisch.
Ja. Nou ja. Ik had hetzelfde. Ja. Ja, ik heb zelf wel het gevoel uiteindelijk, maar dit is puur een gevoel, hè, van die laatste uitleg, dat er nu wat extra extra reden is voor die conservatieve rechters, vooral die drie Trump-rechters, die ook gekozen zijn op dit punt. Die zijn ze voor uitgezocht. En dat die ook nu zich juist extra gesterkt zullen voelen. Want dit is een soort, ja, dit is het oplaaien weer van die culture war. Komen er allerlei protesten. Het is echt weer flink aan het verhitten, die discussie. En dat deze mensen zich dan juist verder, denk ik, in hun rechtse hoek gedrukt zullen voelen. En denken van, nou ja, ik moet hier niet aan toegeven. Nee. Maar goed, het is een gevoel.
Ja. Nou ja, goed. Simpele vraag. Moeten de voorstanders van vrije abortus zich nog illusies maken, Jan?
Nou, ik heb dat gevoel van niet, Bernard. En dat, ik heb ook het gevoel als ik de mensen die werken bij abortusklinieken, als ik de verhalen hoor, dan heb ik het gevoel dat er ook weinig mensen zich die illusies nog maken. Deze rechters, in theorie kunnen ze nog gewoon van mening veranderen. Het kan ook nog zijn dat we sowieso een verouderde versie hebben en dat ze nu op een heel ander punt staan. Maar die kans lijkt me echt heel klein.
Ja.
En we weten ook Politico zette op een rijtje dat ik geloof in de helft van alle staten in de VS dat daar aan nieuwe abortuswetten wordt geregeld. Jij vertelde me al dat 13 staten die hebben al wetsontwerpen sowieso klaar liggen om het te verbieden. Er zijn ook bijvoorbeeld Californië die heeft dat recht juist nog even extra vastgelegd in anticipatie hierop. Maar in het zuiden, in het midwesten, als je die kaartjes bekijkt, dan worden hele gebieden dus rood of roder, in de zin van daar mag geen abortus meer plaatsvinden, of alleen onder hele strenge regels. En ja, jij noemde net al, hè, dat je dan een heel eind moet reizen. Dat is super onhandig natuurlijk. En het kost gewoon heel veel geld. En juist in die, die lagen van de maatschappij waar dat geld niet is, ja, die gaan dit merken. Want als je geld hebt, dan kun je alsnog een reisje maken naar die ene staat waar het wel mag. En
Ja, en er zijn ook, ik moet even man en paard noemen in dit geval, of vrouw en paard, misschien moet ik het zo zeggen. Maar heel veel problemen in deze sfeer, die doen zich voor in de wijken waar veel minderheden wonen. Met hele jonge meisjes die op echt krankzinnig jonge leeftijd al zwanger raken. Dat is echt een heel groot probleem, niet alleen in Amerika, maar zeker wel in Amerika en vooral in de grote steden, in de arme gebieden. En ja, en hoe kun je die in vredesnaam helpen? Want ja, die zitten in omstandigheden, die hebben helemaal geen vervoer, die hebben geen rode cent. Dus hoe nou, misschien dat er wel fondsen beschikbaar komen, hoor. Of routes worden geopend. Of van die underground railways.
Er zijn allerlei goede doelen. Ik heb hier die Atlantic toevallig nog voor me liggen, de laatste editie. En die wisten nog niet dat dit ging komen natuurlijk, maar die wisten wel dat die uitspraak ging komen. The Abortion Underground.
Ja.
Inside the Covered Network Preparing for a Post-Roe Future. Dus ja, dat is exact inderdaad wat er gebeurt. Mensen bereiden zich erop voor.
Ja, en zo was het voor Roe versus Wade ook. Ook toen had je een underground network om mensen te helpen als ze die hulp zochten.
Ja, want onder andere in Oregon, daar waren ze heel trots. Dat zij enorm voorliepen met dat soort dingen. Dat was ik toevallig nog met iemand aan het bespreken daar. Van progressieve staat, daar waren ze gewoon al veel verder. Dus
En een lek in het Hoge Rechtshof is ook geen primeur, hè?
Nee, daar moet ik wel eventjes de hand in eigen boezem steken. Want toen ik bij BNR op de radio was om hierover te vertellen, toen was ik nog wel in. Toen heb ik gezegd van, nou, volgens mij in de moderne geschiedenis is dit nooit voorgekomen. Unieke situatie. Dat bleek niet helemaal waar. Er bleek best wel wat vaker gelekt te worden vanuit het hogere. Het blijft wel echt iets uitzonderlijk trouwens, helemaal met zo'n grote uitspraak. Maar jij wees me er ook op dat de originele Roe versus Wade, die zaak uit 73, dat daar ook uit was gelekt. Ja, dus een herhaling.
Ja,
van,
maar het navrante daarvan is dat dat niet meer tot de moderne tijd wordt gerekend. Hè? Dus je had nog steeds gelijk.
Gelukkig.
Ja. Dat is een halve eeuw geleden, man.
Ja, precies.
Dus, nou goed. Hey Jan, even over de rol van Joe Biden. Die was enorm geschokt over de dreigende verandering van de abortuswetgeving. Ook over het lek, trouwens. Daar spraken we over. En toen stuurde jij me onmiddellijk een heel onthullend stuk uit de New York Times. Ik wist daar helemaal niets van.
Ja, ik ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Nog wel de moderne tijd, het ging over 1981. Het artikel komt van een paar jaar geleden. En dat gaat erover toen Biden senator was en nog een redelijke bos haar had. Flink jonger, maar wel al in Washington rondliep. En toen lag er een wetsontwerp klaar om de grondwet uit te breiden met een artikel dat staten het recht zou geven Roe versus Wade ongeldig te verklaren. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg op wat er nu via het Hoogrechtshof lijkt te gaan gebeuren. Maar dan dus via Washington, via het congres ging dat. En in de justitiecommissie waarin Biden zat, stemde hij daarvoor. En eigenlijk, een beetje waar hij nu dus zo boos over is, dat was hij toen nog voor, 1981. En hij zei toen van, ja, ik ben een rechtgeaarde Rooms-Katholiek. Ik vind dat dit niet kan. En uiteindelijk die wet die sneuvelde. Het is nooit echt in de Senaat. Uiteindelijk is er over gestemd. Dus uiteindelijk kwam hij er niet door. En later is hij van standpunt veranderd. Biden heeft hier een hele interessante weg doorgemaakt. En hij was ook heel lang stil over abortus. Hij heeft zich heel lang niet uitgesproken.
Nee, maar ik herinner me wel dat hij... Dat is rare. Ik herinner me wel de benoemingsprocedure van Robert Bork. Dat was een nominatie van Ronald Reagan. Om ook voor het Hoge Rechtshof. Die is afgewezen door de commissie Justitie. En daar zat Joe Biden toen in. En Bork was ook eigenlijk een anti-Roe versus Wade man. Maar ook wel een hele briljante rechtsgeleerde die dus voortdurend over de grondwettelijkheid had. En toen daar gestemd werd, toen heeft Biden keurig tegen die benoeming gestemd. Dus vandaar dat ik zo verbaasd was over het artikel. Want die benoemingsprocedure van Robert Bork, daar heb ik nog voor een deel bij gezeten in de Senaat. En dat was in diezelfde tijd niet veel later dan toen. Dus, ja. Dus dat ik helemaal niet wist dat die Biden in het verleden had, in feite diezelfde richting had. En ik vond zijn argumentatie ook wel interessant hoor. Omdat je kunt zeggen, ja, ik heb religieuze bezwaren. Sorry, maar het is niet anders. Maar er zijn ook heel veel mensen die religieuze bezwaren hebben. Die zeggen, ik ben tegen abortus. En ik zou het nooit doen. En ik zou het ook in mijn gezin of mijn familie niet willen. Maar ik ga niet een wet steunen die het federaal verbiedt of toestaat. Of daar gaan we zelf over. Of daar praat je met de pastoor of de dominee of je vrouw of je vrienden over. En dat is het dan. Dat begrijp ik wel. En er zijn heel veel mensen die felle verdedigers zijn van de abortuswet, maar er zelf niets mee te maken willen hebben. Komt heel veel voor, hoor, in Amerika.
Mm-hmm.
Nou, dat begrijp ik. Dat begrijp ik voorkomen. Nou ja, oké. John Roberts heeft een onderzoek gelast naar het lek. Mooie primeur trouwens voor Politico, want dat vind ik ook apart.
Ja.
Alleen al omdat dat toch een beetje wordt gezien als een progressief medium.
He? Precies. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Hier gaan we nog veel reconstructies van zien, denk ik.
En dat moeten we ook zeggen. Het is natuurlijk een enorme opsteker voor Donald Trump.
Ja, nou hier wil ik het nog wel even met je over hebben, Bernard. Want inderdaad, nu de vlag gaat bij wijze van spreken uit. Bij Mar-a-Lago wappert hij altijd, hè. Maar bij heel veel conservatieven en zeker ook bij Trump. Want dit is een soort uitbetaling van het werk wat onder Trump verzet is om dit hoogrechtshof natuurlijk conservatief te maken. Dit is het moment waarop ze kunnen zeggen, kijk eens, we hebben geleverd, het is gelukt. En dat is inderdaad heel goed nieuws voor Trump. Ik denk ook die culture war hierover, die weer helemaal aan het opkomen is, dat ook goed nieuws is voor Trump. Want hier daar vaart hij wel bij dit soort, als de boel een beetje op scherp staat. Maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Bernard. Je kan ook zeggen, is dit op de langere of iets langere termijn ook wel goed nieuws voor Trump? Want nu hebben ze dit binnengehaald straks. En dan komt ook het punt dat we straks verkiezingen hebben en dat democraten straks enorm gemotiveerd zijn, misschien wel, om naar de stembussen te gaan. Want die denken, wacht even, wij zien nu het voorbeeld van wat er gebeurt als wij niet de meerderheid in het congres hebben. Dan gaan dit soort dingen gebeuren.
Er zitten twee kanten. In de eerste plaats heeft Trump geleverd wat hij had beloofd. Namelijk, hij zei, als ik de kans krijg, dan ga ik een revolutie ontketenen in het Hoge Rechtshof. En je weet, dat benoeming in het Hoge Rechtshof is eigenlijk het enige waar een president voor hele lange termijn mee zijn stempel op de maatschappij drukt. En dan kom je bij jouw punt, dat kunnen ze niet meer terugdraaien. Dus De euforie, laten we zeggen, van de Republikeinen en ongetwijfeld ook bij Trump, dat deze hele opzet is gelukt, die verdwijnt niet. Het kan inderdaad zijn dat bij de verkiezingen Trump daar dan toch schade van heeft. Dat sluit ik niet uit. Ook al als je kijkt naar peilingen, want de meeste Amerikanen, gewoon los van hun politieke voorkeur, zijn, voor zover ik begrijp, voorstanders van vrije keuze in de abortuskwestie. Dus die tegenstand,
Roe versus Wade ook behouden. Dat zijn allemaal,
Het is een ruime meerderheid voor. Dus het kan best zijn dat het hem nog eens in de staart bijt. Maar hij gaat in elk geval, wat dat betreft, je weet, ik hou er niet zo van die uitdrukking, maar hij gaat wat dat betreft echt de geschiedenis in als de man die het Hoge Rechtshof in een hele belangrijke kwestie heeft omgedraaid.
Toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat staat sowieso al vast. Dat is gewoon gebeurd. Dat heeft hij gedaan. En wat vond jij ervan dat Biden, en je liet Kamala Harris al even horen, die reageerden allebei heel scherp, heel boos. Ik werd ook door wat twitteraars erop gewezen. Die zeiden van, ja, wacht eventjes. Die president die moet zich afzijdig houden van het Hooggerechtshof. Die moet hier zich helemaal niet mee bemoeien. Dit is de scheiding van macht. En Biden die spreekt zich wel heel duidelijk uit. Dus over het Hooggerechtshof. Wat vond jij daarvan?
Ook de president heeft recht op een mening. En zeker nadat we hebben meegemaakt wat vorige presidenten vonden van vonden ze niet alleen Trump.
Oké, ik dacht ook, dat je één specifiek bedoelde, maar je bedoelde Trump, wel in algemeen.
Nee, maar ook daarvoor is dat wel gebeurd. Je had het over Reagan, nou die was heel uitgesproken over het Hoge Rechtshof. Dat vond hij maar een stelletje linkse oproerkraaiers. En dat stak hij niet onder stoel of banken. Dus ja, dat gebeurt. Uiteindelijk, kijk, hij kan zich niet bemoeien met de uiteindelijke uitspraak. Hij kan wel zeggen wat hij vindt van een uitgelekt document. En hij zei er heel terecht bij, we moeten wel even afwachten hoe de stemming uitvalt in het Hof, voordat we echt... Dus hij bouwde een soort reserve in. Maar ik snap wat je zegt, het hoort niet bij de scheiding van machten. Maar ja, in Amerika houden ze daar toch niet altijd helemaal aan.
Dat is lastig, hè? Ja. En daar komt die John Roberts, die voorzitter, dan ook wel weer in beeld. Die ook volgens mij denkt van, ik moet het toch een beetje proberen uit dat politieke te halen. Maar ondertussen is het dat Hooggerechtshof zo politiek dat die scheiding is bijna niet meer vol te houden.
Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, laten we dat eens doen.
Wat heb je allemaal uit de post en uit WhatsApp gehaald? Want je kunt je vragen ook inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is 0628135020. Vertel, wat heb je allemaal?
Ja, laten we even beginnen met een hele leuke audiovraag. Die kwam via WhatsApp dus binnen. Dat kunnen jullie dus ook allemaal doen via dat nummer dat net genoemd is en wat ook op de website staat. Deze komt van een vaste Vlaamse luisteraar, Tijl Verkamer.
Beste Bernard en Jan, ik keek naar de vurige speech van Kamala Harris over Roe versus Wade. En wat ik daarin miste is wat zij als vicepresident zelf wil doen om het voor haar zo belangrijke recht op abortus wettelijk vast te leggen. Een nieuwe federale wet lijkt me toch een stevige rechtsbasis dan hopen op een juiste interpretatie van een 200 jaar oude grondwet. Waarom werken democratische politici daar niet aan? Zelfs als er vandaag geen meerderheid voor bestaat, is campagnevoeren rond een wetsvoorstel toch een goede manier om mensen te overtuigen zodat het de volgende keer wel lukt. Of komt het sommige democraten misschien goed uit dat ze geen kleur hoeven te bekennen en schuiven ze daarom de hete aardappel door naar het Hooggerechtshof?
Ja, als ik het zo mag. Ik vind hem fantastisch. Echt heel
goed. Het zijn eigenlijk ook meerdere vragen en ze zijn allemaal heel belangrijk.
Ja, precies. Nou ja, zullen we even door naar mijn eerste plaats. Waarom zegt Kamala Harris alleen maar dat ze boos is, maar niet wat ze eraan wil doen? En dat zou bijvoorbeeld een wetsontwerp kunnen zijn. Dat is, eerlijk gezegd, wat in dat conceptvonnis van Alito ook staat. Die zegt, het hoort geregeld te worden bij wet en niet door een uitspraak van het Hof. Dus wat dat betreft, hoe gek het ook klinkt, zijn Tijl en Alito het wel met elkaar eens. En misschien zelfs ook Kamala Harris. Maar het is een goede vraag, waarom voeren de Republikeinen daar geen campagne op? En naar mijn idee is dat omdat ze
misschien begrijp ik hem even verkeerd hoor, maar ik dacht dat Tijl juist bedoelde de Democraten. Waarom
de Democraten, waarom voeren de Democraten geen campagne op een abortuswet? Gewoon een wet, dan is het gebeurd, dan ligt het vast. Helemaal zeker weten doe ik het niet, maar in de configuratie van, nou ja, misschien wel de laatste 30, 40, 50 jaar, was er nooit een meerderheid te vinden in het parlement om zo'n wet goed te keuren, en zeker nu niet. Mm-hmm. Dus het is een hopeloze affaire, hoewel een grote meerderheid van het Amerikaans volk zo'n wet eigenlijk terecht zou vinden, is het politiek anders. En dan kom je bij het tweede deel van zijn vraag. Ook als dat zo is, waarom bouwen ze daar dan niet een soort van vaste campagne op? Ik denk, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik denk dat de Democraten denken, ja, dat levert dan alleen maar schade op. Kijk maar naar de verkiezingsuitslag. Dus ik vond het mooi hoe die dat zei over zeuren over een 200 jaar oude grondwet. Dat is echt prachtig commentaar. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt. Dit is wat ik ervan denk. Ja,
ja, nee, ik denk dat ook. En het, want ja, zo'n wet maken, dat had al 50 jaar lang gekund. En het is inderdaad, Tijl die verwoordt dat heel goed. Van ja, je blijft een beetje vasthouden aan één zo'n uitspraak. Terwijl je had het ook kunnen regelen al die tijd. En ik denk inderdaad dat democraten in conservatieve gebieden, dat die echt hier wat voorzichtiger in zijn. Die hebben het hier liever niet over. En ik krijg zelf heel erg het gevoel, die afgelopen 50 jaar hebben ze steeds gedacht van, het is nu goed zo, dit is hoe we het willen hebben. Op een bepaald moment word je daar ook een beetje in slaap gesust en denk je van, het blijft wel zo. En dan, dan hoef je niet je politieke moeite, je kracht te verbruiken aan dit onderwerp. En dan kan je voor andere dingen kiezen. En dit is dan het moment dat bleek dat ze toch beter werk van hadden kunnen maken. En Bernard, wat ik ook wel denk, want je ziet dus dat een meerderheid van de Amerikanen eigenlijk wel Roe versus Wade wil behouden. Maar je zegt ook al, dat is inderdaad niet de politieke realiteit in Washington op dit moment. Ik denk dat dit ook wel eens een uiting zou kunnen zijn van wat we al langer zien. Dat in de Senaat de plattelandsgebieden, de conservatieve gebieden en de conservatieve staten eigenlijk meer macht hebben in verhouding dan die gebieden met waar veel meer mensen wonen en waar meer democraten wonen. En dat ook wel iets is wat we hier zien.
Het heeft natuurlijk ook te maken met, over grondwet gesproken, het feit dat elke staat 2 senatoren heeft. Dus de staten in het Middenwesten met kleine bevolkingen.
Het kleine Iowa, dat zo conservatief is.
Ja, dat is in feite strikt genomen oververtegenwoordigd als je het vergelijkt met Texas of Californië of New York. Want daar wonen 40, 50 miljoen mensen. En in wat woont er in Iowa? Nou,
minder.
Ja,
miljoen, aanzienlijk minder.
Miljoen misschien, ja.
Ja, ik weet niet eens zoveel. Ja.
Dank, goede vraag.
Hele mooie Tijl. Gaan we naar Harry van Veen, ook een bekende naam. Die zegt, hoi Bernard, ik hoorde je uitspraak in de Amerika-podcast over je kleindochter die een uitgesproken mening heeft. Dat hebben alle hamburgers toch, Bernard?
Ja.
Ik ben benieuwd.
Ja.
Ja. voor zover ik weet kent Amerika geen jeugdjournaal. Regionaal of nationaal, zegt hij erachter. Is dat misschien een ideetje, zegt Harry.
Heel goed. Ja, er zijn heel weinig landen die dat hebben. Hè. Dat is echt een heel mooi Nederlands instituut. Ik weet niet hoe het zit in andere landen, maar ik geloof dat er maar heel weinig landen zijn die echt nieuwsprogramma's maken gericht op kinderen. Dus nee, Amerika heeft dat niet. Het heeft wel een traditie van kinderprogramma's. De PBS, de publieke televisie, heeft Sesamstraat uitgevonden, Sesame Street.
Ja.
En dat wordt ook gezien als een heel belangrijk educatief instrument. Maar dat is meer bedoeld om kinderen te helpen bij de opvoeding dan om ze nieuws te brengen. Want dat gebeurt eigenlijk niet.
Nee, terwijl dat echt, denk ik, een gat zou vullen. Ja, helemaal in dit land waar mensen best slecht geïnformeerd zijn.
Ja, maar goed, als je ziet dat in de staat Florida een wet is aangenomen dat tot de 9-jarige leeftijd niet mag worden gesproken over seksuele kwesties of voorkeur. Dan kan je je voorstellen wat voor rel eruit zou breken als er een jeugdjournaal kwam. Want wie maakt dan uit wat er allemaal niet in mag?
Ja, ja, en wat blijft er dan over inderdaad? Ja. Nee, precies. Ja, goed. Dan gaan we even naar Rob Jonkman uit Gouda. Die heeft een lange mail, dank daarvoor. En dat gaat over, hij zegt van, ik hoor bij jullie vaak over hoe de Democraten er slecht voor staan, hoe daar verdeeldheid is. Maar kijk eens naar de Republikeinse Partij. Daar is toch ook verdeeldheid. Daar heb je die vleugel van het Trumpisme. Je hebt ook de wat meer traditionele Republikeinen. Daar is ook van alles aan de hand. En hij noemt dan ook een voorbeeld uit 1908... Theodore Roosevelt, die de Republikeinse Partij verscheurde, waardoor de Democrat Woodrow Wilson kon winnen.
Ja, die ging als onafhankelijke nadat hij president was geweest en nog een keer wilde en de kans niet kreeg. Ging hij als onafhankelijke en verloor. Ja, en toen kwam Woodrow Wilson. Ja, eigenlijk zijn schuld geweest. Ja.
Ja, precies. Nou, in 92, Ross Perot, het naam die wat dichterbij is. Die kiezers bij Bush wegtrok. Nou goed, dan komt hij uiteindelijk bij de volgende vraag of conclusie. Omdat kandidaten van de Republikeinse Partij zo ver naar rechts zijn opgeschoven, zijn ze kwetsbaar. om de linkervleugel en misschien zelfs een deel van het midden te verliezen wanneer de Democraten met een kandidaat uit de rechterflank van hun partij zouden komen. Daarnaast zie ik hier ook een mogelijkheid om de machtsbasis van de Trumpisten te saboteren en daarmee de polariserende spiraal in het Amerikaanse politieke bedrijf te doorbreken.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe jullie ernaar kijken.
Nou ja, dat was een beetje de redenering achter de nominatie van Clinton. Want die werd een beetje tot die flank geregeld, hè? Gerekend. Misschien wel een liberaal, maar een rechtsliberaal. Echt met de bedoeling ook om die conservatieve vleugel vast te houden. En daarna is dat niet meer goed gelukt. Overigens, Obama viel daar ook wel onder, hoor. Mensen denken, hebben gauw de neiging om te denken dat dat een soort van communistische oproerkraaier was. Maar in zijn opvattingen was hij heel conservatief. Om een voorbeeld te geven, hij was tegen het homohuwelijk. En pas toen de ene na de andere staat zelf zo'n wet aannam, dat mocht, toen zei hij ook met zoveel woorden, ja, ik zie nu in dat ik dat misschien niet bij het rechte eind heb. En bovendien, ik moet meedoen naar wat het volk wat dat betreft wil. Dus ik ga me daarbij neerleggen. Maar het kwam niet van harte. Rob heeft gelijk, maar het is al in de loop van de jaren vaak geprobeerd. En als je verder teruggaat, Franklin Roosevelt was ook aanvankelijk een tamelijk conservatieve man. Die heeft zich wel ontwikkeld tot een hele progressieve, maar dat was hij aanvankelijk helemaal niet. Dus ja, alleen, ja, wie? En wat doe je dan met die met AOC? En wat doe je met Sanders?
Bernie Sanders.
En al die andere mensen die nogal luidruchtig de linkervleugel van de partij vertegenwoordigen. En mijn idee is, daarom vind ik het een hele goede vraag van Rob, dat het afhangt van hoe krachtig zo'n kandidaat is. Clinton was een krachtige kandidaat. Dus die kon heel veel overschreeuwen. Dat is Biden niet. Mm-hmm. En dat blijkt ook dat hij niet goed in staat is om die linkervleugel te temmen. Ook de rechtervleugel trouwens niet. Maar ik vind het een goeie. En als ze in staat zouden zijn inderdaad met een aansprekende, beetje conservatief-liberale kandidaat te komen, hadden ze een veel grotere kans. Denk ik ook.
Ja, ja. Ja, maar dat is echt een soort bijna onmogelijke politieke spagaat. Hè? Dat is, ja. Als je dat lukt, dan heb je inderdaad ook echt het ei van Columbus.
Ja,
dan
ben je een schaap met vijf poten. Maar dat, misschien moet de president van de Verenigde Staten dat ook wel zijn.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Nou, leuke vraag, Rob. Arjen Houtman dan. Die luistert al sinds podcast nummer 40. Dus dat is toch ook alweer een aardige tijd terug.
Een veteraan.
Ja, precies. Ja. En hij is er nog steeds, gelukkig. Ja. En hij zegt, ik ben net terug van een reis van 3 weken door Zuidwest-Amerika. Met mijn vrouw, waar ik bekende hoogtepunten en parken heb bezocht. Bryce Canyon bijvoorbeeld in Utah, fantastisch mooi. Ja. En daar kwam hij ook langs het huis van Butch Cassidy.
Butch Cassidy, Butch, de misdadiger. Ja.
Ja, zeker. En hij zegt dus ook van, daar is tegenwoordig een klein museum, daar zijn we even langs gegaan. Allemaal grote billboards. En hij zegt van, hoe komt het toch dat Amerikanen zo gefascineerd zijn door beruchte criminelen? En hij noemt dan ook Al Capone. Er zijn nog allerlei andere voorbeelden natuurlijk. En dan zegt hij van, ja, we hebben in Nederland toch ook geen Holleder Museum. Hoe kan dit?
Ja, geweldige.
Ja, goede vraag. Ja.
Ja. Ik heb die vraag ook vaak geprobeerd te beantwoord te krijgen. En dat is me niet echt gelukt. Er zijn wel dingen die je ziet. Het heeft heel veel te maken met de pioniersachtergrond en met de onafhankelijkheidsoorlog. En dat zijn er toch twee momenten geweest, twee periodes geweest, waarin Amerika erg afging op het ontwikkelen van het individu, zelfbewapend, zelfzorgend en zijn eigen recht in hand nemend. Het beschermen van je eigen erf. Dat idee, dat leeft enorm. En vervolgens kreeg je in de literatuur, de boeken en later de films, kreeg je natuurlijk heel veel verhalen over indianen en cowboys. De ontwikkeling van het Westen, hè, dat waren dan de pioniers. Mm-hmm. En die hadden dat ook allemaal een beetje. Hè. Dat waren dan misschien wel mannen en vrouwen die dat hele Westen wisten te ontginnen, maar het waren eigenlijk ook een beetje misdadigers vaak.
En ja, dat outlaws.
De outlaws. En je ziet dat ook in vooral al in de hele vroege Wild West films. Al die sterren die daarin speelden, dat waren toch ook, inclusief Ronald Reagan, die speelde dat ook vaak.
Ja, precies. Ja.
Dus het is enorm. Het is een soort van bijna religieuze toestand. Dat ophemelen van het kwaad ook. En in de thrillers zie je het ook. Dus het zit enorm in de volksaard. Ik heb er geen verklaringen voor. En ik zou het graag weten, want het is een hele goede vraag.
Ja, ik denk het zijn ook een soort vrijdenkers. Hè? Mensen die een beetje tegen de staat ageren. En jij noemde net al de onafhankelijkheidsoorlog. Dus dat vinden Amerikanen ook lekker altijd. Iemand die zijn eigen gang gaat en zich niet door de macht laat gebruiken of beïnvloeden. En ik krijg dan ook een klein beetje een gevoel. Dit zijn natuurlijk vaak misdadigers, ook Bonnie en Clyde en dat soort types. Maar er zit bijna een soort Robin Hood-achtig gevoel ook in, dat het dan een soort volksheld wordt, omdat die persoon opstaat tegen de staat en gewoon zijn eigen gang gaat. Die ultieme vrijheid, is dat het misschien?
Maar zou kunnen, ja.
We kunnen er nog lang over doorfilosoferen. In ieder geval een hele leuke vraag.
Ja.
En nu vergeet ik nog bijna, want hij noemde ook nog een tip. En dat is best een belangrijke, want ik hoor hier altijd zoveel verschillende verhalen over. En ik weet het zelf eigenlijk ook niet helemaal hoe het zit. Maar hij zegt van, hoe kom je nou dat Witte Huis in? Hoe kan je dat nou bezoeken? Ja. Zijn tip, schrijf een congreslid met Nederlandse roots aan. Want je kan via congresleden een tour door het Witte Huis aanvragen. Hij heeft toen de website van een hele bekende, Bill Huizinga, heeft hij aangeschreven. En toen heeft hij gewoon uitgelegd van wie die was en waarom hij het Witte Huis in wilde. En toen kreeg hij netjes een antwoord. En hij zegt, van het was ook nog best wel snel geregeld. Dus kan je ook op het Kapitool nog een...
Kapitool kan iedereen in, bij mijn weten.
Ja, precies. Dat is gewoon, misschien dat hij daar nog een andere rol
Dat heeft een publieke tribune, daar ga je zo in. Dus.
Maar het Witte Huis, dat is wel een hele... Ik had nog nooit namelijk gehoord dat het echt op deze manier ook lukt. Het kan dus.
Ja, je moet inderdaad aanvragen via een parlementariër, een congreslid of een senator. Maar dat kan iedereen doen in elke staat, heb ik begrepen. Dus ze zijn daar heel makkelijk in. Maar dit is een gouden tip, zeg. Ja,
dus allemaal even meeschrijven, ja. Jongens. Zullen we er nog eentje doen?
Ja.
Even kijken hoor. Anemoon Sol luistert elke week vanuit Beaumont, Texas. Meestal tijdens het wandelen of brood bakken. Leuk om jullie perspectief te horen op Amerikaanse zaken. Vorige aflevering hadden jullie het even over Nederland, Texas. Ja, precies. Zij woont daar vlakbij. De plaats stelt inderdaad niet zoveel voor, dat zei al Bernard. Maar er is wel degelijk een Hollands tintje, want ze hebben het Dutch Windmill Museum. En we waren vorige maand nog op het Nederland Heritage Festival. Maar dat was eigenlijk in de praktijk alleen een kermis. Het meest Hollands waren wij zelf. Ze hadden een foto meegestuurd en dan met name mijn zoon met zijn klompjes aan. Ja, fantastisch. Die had inderdaad een hele kleine maat klompjes. Gele klompen, Hollandse klompen aan.
Leuk. En ik vertelde nog dat ik daar in Nederland, Texas was geweest om een interview te doen ooit. Maar ik heb dat hele verhaal van het Dutch Windmill Museum helemaal gemist. Misschien was dat nog niet. Leuke tip.
Nee, precies.
Ja.
Ook een leuke erbij dus. Ja, nou mooi. Zullen we daarmee afronden, Bernard?
Ja, heb je nog recensies?
Oh ja, we hadden nog een berichtje binnengekregen. Een hele leuke, beste Bernard en Jan. Wij kunnen geen recensie achterlaten omdat we via Pocket Cast luisteren. Maar willen jullie toch 5 sterren geven en een berichtje sturen? Ja, die recensies die kan je via Apple Podcast kan je die invullen. Via deze weg komen ze ook aan, hoor. We genieten elke week tijdens onze reis door Europa van jullie interessante en ook vermakelijke podcast. Hij stond op toen we door de fjorden in Noorwegen reden en nu tijdens de bergwegen in de Balkan. Heerlijk. We zijn nu 1 van de 4 maanden onderweg en kijken elke week uit naar een nieuwe aflevering. Groetjes uit Servië, Stan en Larissa. Nou, wauw.
Wat een leuke. Nou,
heerlijk, ja.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNR De Wereld. of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja. Ja, want dan weten we je te vinden. En ik moet zeggen, ik vond deze week die vraag van Arjen, volgens mij. Die ook de tip van het Witte Huis erbij had. Dat vond ik wel een hele leuke.
Ja.
Zullen we die nomineren?
Ja, graag. Helemaal mee eens.
Zetten we die op de lijst? Arjen, je hebt hem nog niet, maar je komt op de shortlist te staan. Dat is ook al een hele bijzondere plek. Dus wie weet dat je aan het eind van de maand wel die mok thuisgestuurd krijgt. Die hele mooie mok, waar wij nu allebei onze koffie uit drinken, van illustrator Erik Kolen. Waar we heel trots op zijn, zegt een heel mooi ding. Dus die wil iedereen wel. En ik noem hem toch nog maar even, Bernard. Want onze speciale live-uitzending komt eraan. Het voelt af en toe alsof we een winkeltje hebben. Al die dingen die we even moeten noemen.
Ja.
Maar even naar de site van het Haagse College gaan. Daar staat Amerika Podcast Live tussen. En daar kan je kaartjes krijgen. 3 juni is het in Den Haag in Nieuwspoort. En we zouden het heel leuk vinden als je daar ook bij kan zijn.
Ja, Jan en Bernard in het centrum van de macht.
Ja, kijk hoe dat voelt, Bernard. Hey, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert. Maar, zoals altijd. Hè, en voor nu zeg ik dank voor het luisteren. En Bernard, tot volgende week.
Tot volgende week en dank aan Wesley.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.